Stel voor dat we beginnen met opnieuw de proloog te lezen. Dit zegt Gods woord. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Deze was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hem geworden en zonder hem is niet één ding geworden dat geworden is. In hem was leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht verschijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, zijn naam was Johannes. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloofden. Hij was het licht niet, maar hij was om van het licht te getuigen. Het was het ware licht dat ieder mens verlicht dat in de wereld kwam. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem geworden, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enig geborene van een vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen en gezegd, deze was het van wie ik zei, hij die na mij komt, is mij voor, want hij was eerder dan ik. Want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade in plaats van genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard. Tot zover het stukje uit Gods woord. Als we opnieuw de spiegelbeeldstructuur van de proloog erbij nemen, dan ziet u dat we inmiddels gekomen zijn aan het 15e vers. Vorige maal hebben we nagedacht over het woord is vlees geworden en openbaart zijn heerlijkheid. En deze avond nemen we de aanvang met het getuigenis van Johannes aangaande de uitnemendheid van deze. Nu, als u zich herinnert, ik heb er u in de vorige overdenking op gewezen, hoe dat Johannes, beginnende met vers 14, de historische brug slaat naar de Exodus van weleer. En Johannes die gaat dit in de komende verzen nog verder gaan benadrukken, door de aandacht te vestigen op het Sinaï gebeuren en dan vooral de gevolgen rond Mozes' tussenkomst, nadat Israël het grondig verknoeid heeft. Het is overduidelijk trouwens, al vanaf het eerste vers van de proloog, in het begin, dat Johannes wil dat we zijn verhaal door de bril van Israëls geschiedenis gaan lezen. En wat we vanavond gaan overdenken, zal dan nog duidelijker worden. Namelijk dat Johannes de Heer Jezus het vlees geworden woord presenteert als de vervulling van Gods zelfopenbaring op de Sinaï. Jezus geopenbaarde heerlijkheid is de voleinding van de heerlijkheid die toen en daar bij hun verblijf aan de voet van de Sinaï voor het eerst geopenbaard werd. Nu, het perspectief dat Johannes door de kennis van deze ganse proloog wil overbrengen, dat geeft als bedoeling dat wij met een diep gevoel van ontzag en bewondering het verhaal dat nu gaat volgen gaan lezen. En ik hoop dat we dat stapje voor stapje meevoeling mee krijgen. Anders gaat er in wat volgt veel aan ons voorbij gaan, mensen. En om dat zoveel mogelijk te voorkomen, wil ik rustig de tijd nemen om Johannes zijn proloog vanavond af te werken. Nu, als we zien in vers 15, dan gaat het inderdaad opnieuw over Johannes. Johannes verkondigde. Nu, als we het hebben over de nieuwe Exodus, dan is Johannes de Doper naar de geschiedenis natuurlijk de persoon die de weg bereid heeft voor die nieuwe Exodus. En opnieuw heeft Johannes daar drie zaken over te zeggen. Opnieuw vinden we hier een setje van drie. We zijn er al verschillende tegengekomen ondertussen. Nee? Hij die na mij komt, was er al veel eerder dan ik. Hij was eerst. En je ziet dat ik het ook in het bruin in de tekst ertussen gezet heb. Omdat dat eigenlijk de bedoeling is van de aanduiding. Het is moeilijk om het zo te vertalen, maar dat is wat Johannes wil onderstrepen. Waarmee dat Johannes, hoewel dat hij de grootste van alle profeten is, Jezus prioriteit en centraliteit gaat onderstrepen in dat getuigenis. En hij gaat eigenlijk het belang van zijn eigen historische bediening, die zoals jullie weten een begin en een einde kent, hij gaat dat contrasteren met hij die na hem komt, die eerst is. Johannes' getuigenis voert ons als het ware terug naar die openingszinnen van de proloog, naar het woord dat van bij het begin bij God zijnde was en God is. Nu, het belang van wat Johannes de Doper getuigd en gezegd heeft, dat wordt hier onderstreept, zoals je ziet, door de toevoeging van het woord geroepen. Misschien heb je er nog niet op gelet, maar dat is toch wel vreemd, hè, dat er hier drie werkwoorden na elkaar volgen. Getuigd, geroepen en gezegd. Eentje was niet genoeg, kennelijk. Nu, u weet dat de schrijvers van de evangelie niet aan papierverspilling doen, om het zo te zeggen. En dat dat wel zijn functie heeft. Nu straks gaat Johannes in het eerste hoofdstuk daarop terugkomen, want we zien hier dat Johannes de Doper van zichzelf getuigt in 1 vers 23, dat hij de stem is van een roepende in de woestijn. Nu eens dat we daar aan beland zijn, gaan we op zijn getuigenis te gronde ingaan. Ik wil hier enkel wijzen op het volgende, mensen. Het feit dat dit geroepen, dat hier toegevoegd is, ja, dat wil niet het emotionele karakter van Johannes' getuigenis onderstrepen, maar benadrukken dat het om een door de geest geïnspireerde spraak gaat. Het werkwoord zeggen, dat wordt hier gebruikt, zoals je ziet, om van de profetische aankondiging roepen over te gaan naar de eigenlijke profetische boodschap. Maak de weg van de Heer recht, zoals de profeet Jesaja heeft gesproken. Zie je? Ik wijs je dan maar op, omdat we op dezelfde wijze later in het verhaal de Heer Jezus eveneens zien roepen. Johannes 7, vers 28. Jezus dan riep in de tempel, terwijl hij aldus leerde. U kent mij en ook weet u van waar ik ben, en ik ben niet van mezelf gekomen, maar hij die mij heeft gezonden is waarachtig, die u niet kent. In datzelfde hoofdstuk, even verder, zichzelf een zeer bekende passage, op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep aldus, als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken, en zo verder. Hier zien we dus tweemaal Johannes 7, dat is op het grote feest, dat zeer veel aandacht krijgt in het Johannes Evangelie, het loofgoddenfeest. En ook in het 12e hoofdstuk, Jezus nu riep en zei, wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij heeft gezonden. Nu als je zou de tijd nemen om dat thuis eens te gaan nachecken, dan ga je zien dat de Heer Jezus deze woorden spreekt, even verder in de tekst, naar aanleiding van wat je in vers 20 vindt. Weet je nog, die Grieken die naar het Pesachfeest opgetrokken zijn om te aanbidden en die Filippus aanspreken omdat ze zo graag Jezus willen zien. Wel, dat is de tekst die hier achter komt. Dus telkens gaat het om heel cruciale momenten in Johannes zijn verhaal. Nu, het mag ons ook niet verbazen, mensen, dat Johannes de evangelist hier teruggrijpt op Johannes de Doper. En herinner je wat we toen overdacht hebben ook bij vers 6. Johannes de Doper is al uitvoerig aan bod gekomen. Maar toen in vers 6 hebben we gezien dat Johannes de evangelist eigenlijk zegt van kijk, er is iets gebeurd in de geschiedenis dat aan de oorsprong ligt van mijn verhaal. Er is iets gebeurd waarnaar dat wij moesten handelen, want, zo lazen wij vers 6, er was een mens van God gezonden, weet je nog? Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloofden. Met andere woorden, zoals ik hier kort heb samengevat, voor Johannes de evangelist vormt dat profetisch getuigenis van Johannes de Doper, hij die na mij komt, is mij voor, want hij was eerst. Dat vormt eigenlijk de basisverklaring voor zijn verdere uiteenzetting die nu volgt in vers 16 tot vers 18, het laatste stukje van de proloog. Johannes de evangelieschrijver, die Johannes de Doper gehoord heeft, die heeft dat woord aangenomen in geloof. En wat hij nu nader gaat verklaren, is wat dit concreet inhoudelijk voor hem te betekenen heeft. Weliswaar, zeer beknopt natuurlijk, het is nog altijd de proloog. Maar dat is de bedoeling hier van die overgang. Kan je mij volgen? Oké. Want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. Uit zijn volheid, daarmee wordt bedoeld hier Gods volheid. Die we ook vinden in Kolossen hoofdstuk 1 vers 19. Want het behaagde de hele volheid, zie je, in hem te wonen. Gods volheid. Wel, dat is Gods ongelooflijke volheid in elk mogelijk opzicht, die geen grenzen kent en die onze stoutste dromen overstijgt. Er is niets waarin dat God ooit tekort kan komen. Nu herinner u de vorige maal, die 600 liter top heen op de bruiloft in Cana, die getuigde daarvan. En dan niet alleen mensen. Johannes wijst hier in een alternatieve weergave, die ik er nog niet bij had gezet toen we 14 behandeld hebben, wijst hij hier op de volheid van genade die waarheid is. Ja, u moet natuurlijk niet vragen, Jos, welke is het nu? Je weet, het is Johannes, kan alle twee. Ja. Maar die alternatieve weergave wijst hier dus op de volheid van genade. Nu, als ik u de vraag stel, denk je dat Gods genade grenzen heeft? Dat Gods genade eindig is? Dat er een punt is, mensen, waarop dat jouw zonde Gods genade ooit kan overstijgen? En iedereen zal van harte nee zeggen. Natuurlijk, hoe kan het ook anders? Maar ik zou er toch willen bij zeggen, vergeet dan niet, beste vrienden, wanneer dat je voor de 735ste keer in hetzelfde valt. Want dan eigen je te twijfelen aan Gods bereidwilligheid om te vergeven, nee? Is het niet? Het toont ons dat er nooit iets kan zijn in ons leven dat Gods genade overstijgt, dat God zegt, en nu is het genoeg. Ik vind dat zo kostbaar, ik hoop dat je dat meeneemt. Het is daarin dat we moeten voor onszelf ons geloofsvertrouwen stellen, mensen. Genade in plaats van genade. Ja, dat is een zeer uitgebreide vertaling van de Griekse grondtekst. Want wat hij vertaald is met in plaats van, dat is één woordje in het Grieks. Een heel gekend woordje zelfs. Anti. Genade in plaats van genade. Wel, als je kijkt naar vers 17, dan zie je dat de wet voor de aandacht komt. En inderdaad, zoals ik hier heb samengevat, Johannes erkent de Tora als een genadehaven van God. Maar in Jezus is nu een grotere genade bovenop die genade die het voorgaande overstijgt en daarom vervangt. Dus u merkt, evenals Paulus erkent Johannes de wet als een genadehaven van God die zijn plaats had. Johannes die doet hier geen afbreuk aan de wet. Ook voor hem is de wet heilig en goed. Zoals Paulus het ook schrijft in Romeinen en Galaten. Nu, Paulus die ziet de wet in zichzelf ook niet als een probleem. Het is de zonde die het probleem is, omdat de wet dan helemaal niet kan mee omgaan met de zonde. Maar wat we nu ontvangen in Jezus, is zoveel meer mensen. Het is, zoals de Efezebrief zegt, Gods ongelooflijke genadehaven, dat wij nu kunnen behouden worden op grond van geloofsvertrouwen in de Heer Jezus, in plaats van de werken van de wet. En wie dan nu, dat Jezus gekomen is, ondanks alles, toch wil vasthouden aan de wet, die bleef steken in het oude, wat dat ze een tijd gehad heeft. Er is iets onvoorstelbaar beter, nu dat Jezus gekomen is. En dat heeft alles te maken met het feit, dat Jezus nu geeft, wat dat de wet nooit kon doen en u nooit kon geven. De wet wees er wel naar vooruit, maar kon het onmogelijk geven. Ik onderstreep dat hier nog een keer, omdat dat wel degelijk zal terugkomen door de rest van het verhaal. Maar men wil vasthouden aan de wet, men wil vasthouden aan Mozes, gaan we het elke male zien. En het is belangrijk dat we dat opnieuw van in de proloog hier duidelijk voor ogen hebben. Dat de genade die nu bovenop die genadehaven van de wet gekomen is, het voorgaande overstijgt en vervangt, juist omdat wat de wet beloofde naar vooruit zag, de wet niet kon geven. Dus ik hoop dat je dat duidelijk ziet, want man denkt direct dat je zoiets zegt, ja, maar ja, de wet is niet afgeschaft en dit en dat, maar daar gaat het niet over, hè. Het gaat over de beloftes van God, waar de wet naar vooruit wijst, maar nooit kan geven. Dat is het hele punt. Nu, dit gezegd zijnde, vrienden, gaat het hier ten diepste niet zozeer om de wetgeving aan zich. Je zou het denken als je het zo leest, maar ik ga dat proberen uit te leggen. We hebben pas leren de genade en de waarheid van God kennen, nu dat die zichtbaar belichaamd is geworden in de aanwezigheid van de Heer Jezus. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Dat is wat ermee bedoeld wordt. Wel, evenzo leerde Israël, die voordien ook Yahweh niet kende, hem pas kennen toen dat hij zich bekend maakte in de Exodus. En het grote openbaringsmoment voor Israël, wat Johannes hierop teruggrijpt, is zoals we de vorige malen overdacht hebben, niet de wetgeving, herinner je nog, maar Israëls afgoderij. Dit al een beetje vergeten, niet? Herinner je de verwijzing naar Exodus 33 uit de vorige overdenking? Israël had zich in Exodus 32 schuldig gemaakt aan het oprichten van een gouden stierkalf, waarop dat Israël het grandioos verknald heeft. De wet was nog niet in ondermin, hij was al verbroken. Nu, eens dat je gezondigd hebt, heb je geen controle meer over je lot. Je hebt het niet meer in eigen hand. Je bent overgeleverd als een pot in de handen van de pottenbakker. Herinner je onze overdenking, Romeinen 9 tot 11. Want zoals klei in de hand van de pottenbakker, dat is een mooi liedje van Elia Rickert, maar dat had niks mee te maken. Het is wanneer je gezondigd hebt, dat je lot niet meer in eigen handen hebt, en hij doet maar wat je wilt. Dus, wat wil ik naartoe? Israëls afgoderij toen vroeg om Gods oordeel. Israël verdiende gewoon om weggevaagd te worden. En in de aanvang van Exodus 33, je ziet, die versen die hier geciteerd worden, komen verder uit het hoofdstuk, maar in de aanvang van Exodus 33 moet Mozes dat eerst duidelijk leren beseffen, dat Israël dat verdiend heeft om weggevaagd te worden. Vooraleer dat God te kennen heeft dat hij dat verbazingwekkend genoeg niet gaat doen. Ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn, zegt de Heere. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En het is pas de volgende dag, in Exodus 34, dat Mozes tot de ontdekking komt dat de enige verklaring voor Gods goedheid, Gods overweldigende vooringenomenheid is om genade te betonen. Ja, hij blijft goede tierentijd betonen en bewijzen aan duizenden, nee. God betoonde toen voor het eerst mensen zijn ongelooflijke genade aan een volk dat dat helemaal niet verdiende. En dat was het grote openbaringsmoment van Gods heerlijkheid aan Israël, wat Johannes hierna verwijst is in een proloog. Is dat een beetje duidelijk? Dan gaan we terug, want je had al vorige keer bij stil hebben gestaan, en gaan we verder. Dus nogmaals, zoals Israël voorheen Yahweh niet kende, totdat hij zich bekend maakte in dat grote openbaringsmoment, wel, zo leren wij de genade en waarheid kennen, die nu zichtbaar belichaamd geworden is in de aanwezigheid van de Heer Jezus. Dat is wat Johannes gaat laten zien in zijn verhaal. Zie nou die genade aan Nicodemus, die het denkt te weten. Ken je hem? Zie nou die Samaritaans aan de bron, aan wie dat de Heer Jezus levend water presenteert, zodat ze nooit geen dorst meer kent, ondanks haar zes mannen. Denk aan die vrouw die betrapt wordt op overspel, aan wie de Heer Jezus wordt gebracht. En wat zijn de woorden van de Heer Jezus? Vrouw, ik veroordeel u niet. Enzovoort, enzovoort. Telke malen opnieuw die uitnemende genade die de Heer Jezus betoont mensen. Zie je de connectie? Dus hier in vers 17 vinden we trouwens ook de eerste vermelding in Johannes' verhaal van zowel de Heer Jezus bijnaam als Mozes. Dat is voor de eerste keer nu. En waarom wijs ik erop? Wel, binnen de Joodse literaire traditie is het belangrijk om te begrijpen wat er van een persoon als eerste wordt gezegd, wanneer dat hij vernoemd wordt. En dat is hier de eerste keer van zeven verwijzingen naar Mozes, een zeer opmerkelijke verwijzingen trouwens, want Mozes wordt hier geïntroduceerd als de wetgever. als zeg maar de menselijke autoriteit achter die normatieve religieuze teksten bent Judaïsme, de vijf boeken van Mozes. Maar jullie weten even goed als ik dat niet Mozes, maar Jahwe de wetgever is. Hè? Maar zoals we gaan zien, is dat de perceptie die wel degelijk onder het Joodse volk leeft in die dagen. Je vindt trouwens in tal van buitenbijbelse schriften hoe dat Mozes werkelijk de hemel in geprezen wordt. En wat er van hem geschreven wordt, zijn de meest onwaarschijnlijke dingen. Mozes wordt op een piedestal geplaatst, je kunt het niet voorstellen. Maar ja, voor hen is er niemand groter dan Mozes. Hé. En telkens in dat verhaal gaan ze daarmee afkomen. Nee, Mozes heeft gezegd, en Mozes dit, en Mozes hinder. En ik denk dat dat de reden is waarom dat Johannes het hier in zijn proloog precies zo verwoordt. Mozes de wetgever. Nou, later gaan we ook zien, dan zijn het in de Jezus, dat Mozes is die een man uit de hemel geschonken. Een klein momentje, zei de Jezus, nooit goed gelezen. Hè? Dat zijn van die subtiele dingen dat hij er al in legt in zijn proloog, dat je direct zou bestellen. Oeh, Mozes wetgever, dat kan toch niet? Nee, inderdaad. Maar zo ziet het volk ondertussen naar Mozes, snap je? Dat zijn dingen waar je niet op let, hè. Wij lezen er allemaal over, hè. Nu de uitdrukking vertaald als genade en waarheid, zagen we al in Johannes 1, vers 14. En die keert hier nu terug in vers 17. Nu die uitdrukking, genade en waarheid, is eigenlijk, in de grondtekst natuurlijk, het Griekse equivalent van de Hebreeuwse uitdrukking emet wachesed. Zegt u dat iets? Emet wachesed is eigenlijk de samenvatting van Exodus 34, vers 6 en 7. De omschrijving van de rijkdom en de diepgang van Gods verbondskarakter. Moeilijk te vertalen in het Nederlands, gaat over verbondsliefde, verbondstrouw als een volk. Emet wachesed. En dat werd, zoals ik u net toont heb, woordelijk aan Mozes geopenbaard, wanneer dat Jahwe dat voorbij trok aan hem, wanneer hij in de rots staat. Hij heeft dat gehoord. Ja? Nu, het enige zichtbare en tastbare bewijs van Gods uitnemende genade na die zonde met Gorgons stierkalf, wat is dat? Zij stonden niet in die rots, hè? Maar wat kregen ze in Exodus 34? Wel, ze zien Mozes met een stralend gezicht vanuit Gods aanwezigheid met die twee nieuwe stenen tafelen in hun midden komen. Dat is het bewijs dat God hen niet gaat vernietigen, maar dat God hen uiteindelijk zijn emet wachesed betoont. Begrijp je dat ik wil zeggen? En dat is het contrast dat Johannes hier schildert. Kijk, zegt hij, Mozes dat was slechts de middelaar waardoor de wet toen als teken van Gods emet wachesed voor Israël gegeven werd. Maar nu is in de Heer Jezus die emet wachesed zelf tot ons gebracht. Een persoon die dat belichaamt. Als je dat bestel staat, dat is toch voor stil van te worden. En te zeggen, ja, hoe wonderlijk is dat eigenlijk niet? Dus zie je hoe dat die genade, de genadegave van de wet, compleet overstijgt. Doet u dat iets? Zet u dat een beetje in beweging? Want dan moet het bewerken. Dan moet het in beweging. Maar hij zegt, vertrouwd. Ja man, wat is dat? Hè? Vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. Herinner u op dat eigenste moment van Israëls afgoderij kwestie? Dan vraagt Mozes om Gods heerlijkheid te zien. Weet je nog? Ja, wanneer had hij verwacht natuurlijk dat Jahwe Israël gaat wegvagen? En God totaal onverwacht dat zijn barmhartigheid en genade betoont. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid, Exodus 33 vers 18. Maar hij kreeg er zijn hoofd niet rond, hè. Hij kan het niet verstaan. Hij is onder een indruk van Gods wezen en karakter. En hij zegt, toon mij toch uw heerlijkheid. En wat is Gods antwoord, als je dat vraagt? Het is geen quiz, maar je weet, toen dan Mozes daar op de rots is, kan hij slechts Gods heerlijkheid horen aan hem voorbij gaan. Maar je ziet niks. Ja, je ziet de heerlijkheid van vanochtend. Maar je Gods aangezicht niet gezien, dat wordt ermee bedoeld. Ja. Maar hoe komt het, wel wat de Heer zegt in Exodus 33 vers 20? Je zou mijn aangezicht niet kunnen zien, zegt hij. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Zie je een keer dat Johannes die connecties maakt met die tekst? Dat is zo al voorbij, hè? Hij is gemarineerd in de schrift, hè? En we draaien juist een keer het topje van de steen er een keer ingeduwd, hè? Nu, Johannes doelt hier niet zozeer op het letterlijk aanschouwen. Je doelt vooral op het kennen van God in de volste zin van het woord. En hoe kan ik dat met zoveel vrijmoedigheid zeggen? Later, veel later, als we ooit in het Johannes-evangelie daar komen, dat we hier aan vers 18 gaan moeten terugdenken. In Johannes 14, wat vraagt Filippus aan de Heer? Heer, zegt hij, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En wat zegt de Heer Jezus? Ben ik zo lange tijd bij u en heb je mij niet gezien? Nee, heb je mij niet gekend. Zie dat God overkennen? En niet zozeer overzien, hè? En dat is zo bijzonder. Want het is nu net door de komst van de Heer Jezus dat wij God kunnen leren kennen zoals Mozes Yahweh nooit heeft gekend. En bedenk, weet je nog, dat tentje buiten de lege plaats, waar Mozes naartoe ging en Yahweh kwam en sprak met hem van aangezicht tot aangezicht. En toch kent hij God niet, lekker of dat wij hem aan leren kennen door de Heer Jezus. Kun je dat voorstellen? En het is door het verhaal van Johannes en de overige evangelisten te lezen, dat wij nu God kunnen zien. En het wonderlijke is, dat wij niet sterven. Wel in tegendeel. Doordat we nu Gods heerlijkheid zien in het aangezicht van de Heer Jezus, worden wij nu veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ziet het contrast? Dus snap je waarom dat hij zegt, genade in plaats van genade? Hoezeer dat dat overstijgt? En weet je, de evangeliën zijn in dat opzicht onze eigen berg Sinaï, waar we Gods heerlijkheid leren kennen. Dat zijn de evangeliën voor ons. Ik hoop dat we ze zo leren waarderen. En nu heb ik het toch over de bergen. Ik heb dat toch al gezegd, en misschien herinnert u ook nog. De verheerlijking op de berg wordt niet gevonden, nee, Johannes' verhaal. En mag ik u vragen, lieve mensen, in dat opzicht, wat is het openbaringsmoment bij uitstek van Gods heerlijkheid dan in Johannes' verhaal? Ik zou andere teksten ook kunnen wijzen, maar zie eens. Zat erop, wat is het openbaringsmoment bij uitstek van Gods heerlijkheid in Johannes' zijn verhaal? De verhoging van de mensenzoon op het kruis. Niemand is opgevaren in de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald. Ja, niemand had ooit God gezien, hè? En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de mensenzoon verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De verhoging van de mensenzoon is in Johannes' verhaal het grote openbaringsmoment van Gods heerlijkheid. Nee, het is geen nederlaag en het is geen zwakheid. Jezus aan het kruis is het grote moment van heerlijkheid in Johannes' verhaal. Het is naar God die op een ongelooflijke, schokkende wijze de rijkwijde van zijn barmhartigheid jegens ons laat zien, mensen. Dat is zijn reputatie. Is dat niet prachtig? En dat is ook waardoor dat wij, Jezus' navolgers, gekenmerkt horen te zijn. Genade, barmhartigheid, was afgelopen zondag nog overdacht en vergevingsgezindheid. Ja? Dat is wat dat ons moet kenmerken. In navolging van Gods heerlijkheid, die net zoals bij het openbaringsmoment, daar op de Sinaï, na de zonde met Gods stierkalf, op zo'n bijzondere manier zijn genade en zijn barmhartigheid voor zijn volk openbaart, zo openbaart de Heer Jezus Gods heerlijkheid daar op het kruis van Golgotha, zodat niemand verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Kan je me volgen daarin? Hij heeft een heel andere kijk op het kruis. Alleen een andere kijk mag ik eigenlijk ook niet zeggen. Maar heel nadrukkelijk is dat het hoogtepunt, het openbaringsmoment van Gods heerlijkheid. De kruisiging van de Heer Jezus. Dat klinkt nogal redelijk paradoxaal, hè? Maar het is het ultieme moment van openbaring van hoe ver dat Gods barmhartigheid en genade gaat. En daarom hoor je me zo vaak zeggen, wij hebben een God die wonden heeft. Een gekruisigde God en wij lief. Dat zit er nog altijd niet goed in, hè? Dat moet nog komen, hè? Want nog 15 keer moet naar aan, denk ik, in heel de reeks. Ja, dan een beetje moeten marineren. Nu herinner je ook, in vers 14 hebben we gezien dat wanneer dat het woord, de logos, de menselijke geschiedenis binnentreedt, dat het taalgebruik dat verschuift van beeldspraak, van metafoor. En dat Johannes, ja, die dynamische eenheid en relatie van vers 1, hè, weet je nog, het woord was bij God en het woord was God, dat je dat vervolgens vanaf vers 14 gaat uitdrukken in het familiebeeld van een enig kind dat gekoesterd wordt in de schoot van zijn ouder. De enig geboren zoon. De enige die God kan openbaren is hij die al altijd bij God zijnde was en nu in het vlees gekomen. De geschiedenis is binnengetreden als één van ons. En dat is de vader-zoon-metafoor die de relatie bij zijn menswording tussen de Heer Jezus en de Vader beschrijft. Enig geborene, heb ik u toen laten zien in de vorige studie, wijst dan ook niet op Jezus' genetische oorsprong of goddelijke natuur, maar op zijn, weet je het nog? Identiteit. En inderdaad, hij is de ware zoon, de erfgenaam, door wie dat leven en geest zal komen. Nu een andere aanduiding, die eveneens op erfgenaamschap wijst, en die ook voor de Heer Jezus gebruikt wordt, is, zoals je het vindt in Kolossen 1 vers 15, eerstgeborene. Dat is een ander woord. Enig geboren, monogenes, weet je nog? En eerstgeborene is prototokos. Ja, eerst proto, herken je van prototype? Ja, inderdaad, prototokos. Nu, ik speel niet met moeilijke woorden, maar het is om niet te laten zien dat het een ander woord is, niet tegenstaande dat er heel veel parallel is tussen die beiden. Nu, we zien in Kolossen 1 vers 15, dat de Heer Jezus de erfgenaam van alle dingen, zegt Paulus, degene is door wie dat de nieuwe schepping zal geworden. Hij is de eerstgeborene van de hele schepping. En hier zie je trouwens, en dat wou ik toch wel meenemen, hoe dat beelddraverschap en erfgenaamschap zich tot elkaar verhouden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. Hoe verhouden die beiden tot elkaar? Het zijn twee zijden van een muntstuk, hè? Zie je dat? Jezus, de erfgenaam van de schepping, is de fysieke representatie van de onzichtbare God. En dat het ook bij deze identiteitsaanduiding eerstgeborene, dat het ook daar niet om genetische verwantschap gaat, dat blijkt al in de schrift bij de allereerste die Gods eerstgeborene genoemd wordt. En wie wordt er als eerste in de schrift Gods eerstgeborene genoemd? Inderdaad, Exodus 4 vers 22. Zo zegt Yahweh, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Ja, ik denk dat duidelijk is dat het daar ook niks te maken heeft met genetische verwantschap, hé? Maar Israël is, zoals jullie alle weten, apart gezet uit de volkeren en begrijpt zichzelf als Gods eerstgeboren zoon. Dat is wat Israël sinds de Exodus voor zichzelf claimde. Wij zijn Gods zoon. Maar wil je weten, zegt Johannes, hoe dat Israël er hoort uit te zien? Wel, zegt hij, zie maar naar de Heer Jezus. Hij is de ware eerstgeboren zoon, die al Gods beloften zal beërven. Hij en hij alleen is de ware Israël, Gods eerstgeboren zoon. En ik maak die link omdat je daar meer vertrouwd mee zou geraken. Want ik heb hier al dikwijls gesproken over de ware Israël, maar dat zit er ook nog niet genoeg in, als je het mij vraagt. Vandaar dat ik je wil wijzen op Matthäus, die er in zijn verhaal ook als de kippen bij is om daarop te wijzen. Maar kort na Jezus' geboorte Wanneer dat zijn ouders met hem op grond van een goddelijke aanwijzing de vlucht gaan nemen naar Egypte, dan schrijft Matthäus in zijn verhaal het volgende. Ze neemt de vlucht naar Egypte, en wat zegt hij dan? Opdat vervuld werd wat door Yahweh gesproken is door de profeet, als Hosea, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Zie je de connectie? Nu, als je gaat kijken in Hosea 11, vers 1, dan ga je dat merken, merkwaardig genoeg, dat dat geen profetische aankondiging is. Hosea 11, vers 1 is eigenlijk een historische terugblik en een klaagzang van Yahweh over Israël. Ja, ze waren uiteindelijk uit Egypte gebracht, ga je dat lezen, om zijn zoon te zijn. Dat is een fout. Israël, Gods zoon, weerspiegelde niet het karakter van de rots die hij verwekt en gebaard had. En ze liepen andere goden achterna, kan je dat lezen. En nu, en dat is de reden waarom dat Matthäus dat hier onderstreept, nu heeft hij Jezus uit Egypte gebracht, en als de ware Israël zal hij nu doen wat Israël had nagelaten te doen. En wat moest Israël zijn? Een licht voor de volkeren, zeker, hè? Ja. Dus, met andere woorden, Gods bedoeling met Israël, wat hij van bij het begin voor ogen had, dat zal nu gerealiseerd worden, ja, want God is trouw als een belofte. Hè? En Jezus is die unieke, speciale zoon, die laat zien wat dat Gods Israël hoort te zijn. Hij is eigenlijk de belichaming van Israël, die geroepen was om een nieuwe mensheid te zijn, hè? Weet je het nog? Nu, als dat de roeping van Israël is, en de Heer Jezus belichaamt dat als Gods speciale zoon, en hij komt om een licht in de wereld te zijn, dan moet uiteindelijk iedere mens zo worden, hè? Ja, hij zegt hem, oké, Jos, alleen hij is toch die unieke speciale zoon, weet je nog, Chios? Inderdaad, maar wij kunnen wel nu kinderen worden, hè? Weet je nog, Tekna? Door getransformeerd te worden naar het beeld van hem die in de schoot van de Vader is. Dus laten we vooral niet uit het oog verliezen, mensen, dat dat wel de hoofdzak is van de proloog in vers 12, weet je het nog? Het recht of de autoriteit om kinderen van God te worden. Wie zullen erkend worden als Gods kinderen door de Vader? Alleen zij die geloven in zijn naam, hè? Weet je nog? Ik hoop Matthäus ook nog een keer te doen, maar ik zeg, ga niet wachten. Ik wil dat nu toch een keer ertussen steken. Maar de connectie met Israël is hier duidelijker, hè? En dat wil ik laten zien. Mag ik verder? Nu, het begrip dat letterlijk vertaald wordt met in de schoot van de Vader, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard, dat verwijst eigenlijk naar de grootst mogelijke intimiteit met en kennis van de Vader. En dat kan weergegeven worden met zinnen als aan de zijde van de Vader. Je kan ook vertalen dicht bij het hart van de Vader of in de nauwste relatie met de Vader. Maar ik heb je laten vertellen dat het eigenlijk een beeld is uit de Joodse wijsheidstraditie. Dat de eenheid van een vader en zijn zoon uitdrukt, die gekenmerkt is door een intense liefdeband. En in dat verband wil ik u eigenlijk wijzen ook op Johannes' relatie met de Heer Jezus, omdat die aan de basis ligt van dit unieke evangelie, mensen. Kijk eens tussen de connectie dat je vindt in vers 18, de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem verklaard, en wat dat je vindt in Johannes 13, vers 23. Een van zijn discipelen, hij die Jezus lief had, lag aan in de schoot van Jezus. Dat is de eerste maal hier dat Johannes zo spreekt over zichzelf. En Johannes omschrijft zichzelf in zijn evangelie 4 keer als de discipel die Jezus lief had. Wat dat eigenlijk toch gezien vanuit dat laatste vers van die proloog hier veelzeggend is. Hè? Eigenlijk wil Johannes aantonen van kijk, zoals dat het vlees geworden woord van eeuwigheid af bij de Vader gevonden werd en ons verklaard heeft wie de Vader is, wel zo verklaart Johannes, die dicht bij het hart van de Heer Jezus gevonden werd, ons op een unieke manier wie Jezus is. Hij weet als geen ander mensen wat er in het hart van de Heer Jezus was toen hij die vele woorden sprak die de Vader hem gaf te spreken. En zo maken we hier pas voor de eerste keer kennis met de geliefde discipel aan het begin van die laatste avond. Wat de Heer Jezus kort voor zijn dood tijdens de maaltijd zijn hart gaat openen voor zijn discipel. Want in de oudheid, in de laatste avond, wat hij dan zegt, is het allerbelangrijkste. Dan is er geen tijd meer om over koetjes en kalfjes te praten. En dat moet je ook hier zien. Als de Heer Jezus daar op die naaste avond met zijn discipelen samen is, dan gaat hij dan zijn hart openen voor zijn discipelen en wijzen op het allerbelangrijkste. En over wat gaat hij daar uitvoeren spreken? Over de Heilige Geest. Hè? Zeer groot onderwerpje op die laatste avond. Wat dan mag ik eens kijken. Dus het is niet toevallig, daar wil ik eigenlijk naartoe, dat Johannes zich juist op dat moment bekend maakt als de discipel die dicht bij het hart van de Heer Jezus gevonden wordt. Hij is de enige die ons nu nader kan verklaren wat er die avond echt gezegd is door de Heer Jezus. Er is geen enkel evangeliste dat veel aandacht aan besteedt. Instelling van het avondmaal, het verraad van Judas, en dat zit. Maar hij had het ons verklaren wat er die avond echt gezegd is door de Heer Jezus. En dat maakt zijn verhaal zo uniek, mensen. Dat is waarom dat evangelie mijn hart gestolen heeft. En nu kom ik bij de woorden, die heeft hem verklaard. Je ziet daar het Griekse woordje staan, exegeomai, en je leest daar het woordje, exe, Herman? Exegese, inderdaad. Exegese. Dat is het werkwoord. Dus, het laatste woord gaat hier dus over de exeget. De Heer Jezus, de exeget. Het is afgeleid hier van dat werkwoord, exegeomai, wat openbaren, verklaren of interpreteren betekent. Dus je ziet dat ook hier weer de focus ligt op het woord. Hoe ze? Hebben ze daarmee begonnen zeker? Hé? En de cirkel is rond. Hé? Op die manier eindigt de proloog waar het alles bij begon. In het begin was het woord. En het woord is vlees geworden en heeft ons geopenbaard, verklaard wie dat uiteindelijk de Vader is. Mooi, hè? Is dat voor iedereen duidelijk? Zijn er vragen over die proloog? We zijn aangekomen bij de beruchte week van de nieuwe schepping. Nu, wellicht vraag je u al van die derde avond af, toen we nagedacht hebben over het overzicht en de structuur van Johannes' verhaal, waar dat die idee van de week van de nieuwe schepping, waar dat eigenlijk vandaan komt. Wel, een van de bedoelingen van deze avond is, mensen, dat we gaan leren om nauwlettend de schrift te lezen. En ik heb u al vaker gewezen dat je moet letten op zaken die repetitief herhaald worden. Wat dat hier tot driemaal toe het geval is met de uitdrukking de volgende dag. En daarna volgt, gaan we zien, op de derde dag. Nu die aanduiding, de volgende dag, de volgende dag, de volgende dag, neemt dat alsjeblieft van mij aan dat dat absoluut niet gebruikelijk is in de schrift. Trouwens, als je verder gaat lezen, dan ga je die tijdsaanduidingen veel vager zien worden dan dat hier in dat eerste gedeelte na de proloog eigenlijk het geval is. En dat moet onze aandacht trekken. En dan moet de vraag bij ons doorreizen, waarom vertelt Johannes dat? Wat is zijn bedoeling? Wel, als je even terugdenkt aan scheppingsverhaal in Genesis, dan weet je dat Israëls indeling van de week als tijdsperiode, dat wel van Gods wegen is ingesteld, van bij het begin. In het begin schiep God de hemel en de aarde, de openingszin die de dagen van de scheppingsweek overkoepelde, die hebben we gezien. En dan is het toch gepast, denk ik, dat een evangelieverhaal met als hoofdthema de nieuwe schepping, zoals dat we zagen in de aanvang van de proloog, nou, dat dat met een week zijn aanvang neemt, zeker uit mij vraagt. En er is hier trouwens ook nog een andere week van 7 dagen in Johannes' verhaal. Een week die terug te vinden is naar het eind van zijn verhaal. Een week die 6 dagen voor het laatste Pesachfeest begint, in hoofdstuk 12, vers 1, wanneer dat de Heer Jezus in Bethanië bij Lazarus aankomt, die ondertussen al gestorven is, 6 dagen voor het Pesachfeest, staat er letterlijk. Ja? En die week eindigt in 20, vers 1, met de dag van Jezus' opstanding. En die beide weken lopen maar niet parallel, maar er is wel een duidelijk verband. Want op de laatste dag van die eerste week hier, zegt de Heer Jezus in 2 vers 4, mijn uur is nog niet gekomen, zegt hij tegen mama. He. En de laatste dag van die tweede week is de dag van Jezus' opstanding. Een nieuw begin. Maar misschien gaan de schriftgeleerden hier zeggen, maar Jos, dat klopt niet. Jezus opstandingsdag is niet de laatste dag van de week, maar dat is de eerste dag van een nieuwe week. Je hebt gelijk, beste schriftgeleerden. Dat is heel zuist. Maar we zien, nou, wat er zich op die laatste dag van die eerste week afspeelt op die bruiloft. Mijn tijd is nog niet gekomen, zegt de Heer Jezus. Is dat binnen dit verhaal hier, symbolisch gezien, zeer gepast. Het is Johannes' verhaal, hé. En hem permitteert hier zich die poëtische vrijheid. Mensen, Johannes is geen strakke, systematische, theologische uiteenzetting. Johannes wil dat we die verbanden zien. Het is poëtisch, hé. Vandaar dat er ook veel fans zijn van Paulus, hé, met zijn stelselmatige argumentaties, die zich de tandstuk bijten, hé, en zich ergeren aan Johannes. Omdat hij zo fluïd is. Je kan het niet vastgrippen. Je kan er enkel in verwondering naar kijken. Het is een kunstenaar, hé. Ken je dat gezegd, hé? Je permitteert hem die vrijheid en hij toont die laatste dag van die eerste week en Jezus die door die bruiloft zegt tegen zijn ma, out of the blue, mijn tijd is nog niet gekomen. Nou, dan lees hij op. Wat is dat hier? En dat hij dan water en wijn verandert, zeg je helemaal van, wat is dat hier allemaal? En hij maakt die connectie. 6 dagen voor Pesach wekt hij Lazarus op. Nieuw leven. Wat sprak die wijn trouwens ook weer? Nieuw leven zeker, hè? De nieuwe wijn van de geest, weet je het nog dat ik het al vertelde? En dan heb je die 7e dag, de dag van de opstanding. En het zijn die connecties dat Johannes wel dat je ziet, mensen. Maar ja, maar je moet er voeling mee en je moet leren graag zien, hè? Dat is net maar kunst, hè? Een schilderij moet je ook leren graag zien, hè?
Zal ik
moeten
leren
dat ook in. Voilà. Vervolgens, 7 dagen van de week van de nieuwe schepping. Vers 19 tot vers 28 hier is natuurlijk de eerste dag. De volgende dag hier, vanaf vers 29, is de 2e dag. En in vers 35 begint de 3e dag. En in vers 44 zie je dat de 4e dag begint. En dan in 2 vers 1, op de 3e dag, is nog een keer 3 dagen later. En we zitten aan 7 zeker, hè? Nu, er is op die scheppingsweek nog een variant, waar ik u niet mee ga vermoeien. Het gaat om dag 3 en dag 4. Maar dat is niet belangrijk, want uiteindelijk komt men ook op dag 7 op de bruiloft in Cana. En die dagen zijn op zich niet zo belangrijk. Er is geen direct patroon van vergelijk met de scheppingsdagen of zo. Het is gewoon een symbolische aanduiding. Nu, waarom precies hier die aanduiding op de 3e dag? Wel, er zijn verschillende uitleggers die hier een heel subtiele toespeling zien op de volgende maal dat Johannes naar een 3e dag verwijst. En dat is niet zoveel verder. De weergave is niet exact, maar voor mij toch het vermelden waard. Namelijk in hoofdstuk 2, vers 19. Jezus antwoordde, zegt hem, breek dit tempelhuis af en in 3 dagen zal ik het oprichten. Nu, het lijkt u misschien vergezocht, maar ondertussen heb ik al wat tijd doorgebracht in Johannes' verhaal. En we gaan samen gaandeweg ontdekken dat er veel meer aan de hand is dan dat je op het eerste zicht zou denken. Weet je, het is een evangelie dat niet geschreven is om van bij de eerste lezing alles prijs te geven. Het is duidelijk een evangelie dat geschreven is om bestudeerd te worden. En om alleen aan de meest oplettende studenten de volledige rijkdom en betekenissen te geven. Dat is niet mijn vaststelling, maar stelt dat al eeuwen vast. Het is ook een verhaal, zoals dat je ziet, dat zeer samenhangend is. En hoe meer dat je ermee vertrouwd raakt, hoe beter dat je ook die diverse delen van dat verhaal gaat gaan begrijpen. En dat je ook veel sneller gaat vermoeden, als je iets ziet dat je zegt van verdrooid, en er is er precies meer aan de hand. Maar ja, het is vaak zo raadselachtig, bij Johannes. En dat raadselachtig karakter van dat evangelie, dat is bedoeld zo geloof ik, omdat wij ons niet superieur zo gaan voelen en naast ons schoen gaan lopen, ten opzichte van die vele personages in dat verhaal, die Jezus woorden ook niet meteen begrijpen, nee? En die de Heer Jezus vaak volledig misbegrijpen. En dan moet je gaan zeggen, Nicodemus, je weet die zuste in een bal. En dan een Samaritaanse, ja, maar we zullen hij water scheppen, mijn jongetje toch. Verstaan je dat naartoe wel? Dat wij ook daarmee geconfronteerd zijn, zijn van verdrooid. Dus het zou me niet verbazen dat Johannes hier ook de intentie heeft om die connectie te maken. Maar ik denk dat het beter is om daar terug op te komen eens dat we Johannes' versie van dat tempelincident gaan overdenken. Want dat speelde hem zich dat af. Hé. Op dat tempelincident, ja, dat bij Johannes aan het begin staat en bij de overige die aan het eind. Maar daar ook nog een woordje over nadenken. Maar ik wou het hier maar laten zien. Het is nu dat ik dat moet tonen. Hé. Zie je mee tot nu toe, mensen? Zie je mee met die week? Misschien wel zeggen, oké, maar wat gaat die week dan eigenlijk te vertalen, Jos? Wat krijgen we eigenlijk te zien in die week? Wel, we krijgen 3 getuigenissen aangaande de Heer Jezus. Het begint met Johannes' getuigenis van de Heer Jezus. Daar gaan we de volgende maal over nadenken. Vers 19 tot vers 34. Nu, Johannes' getuigenis van Jezus, ja, dat mag ons niet verbazen, hè? Want dat is wat we net in de proloog geleerd hebben. Waartoe dat Johannes van Gods wegen gezonden is. Vers 6 tot 9 en vandaag hebben we nagedacht over vers 15. En waarom luisteren de mensen zo naar Johannes? Wel, ze weten dat er iets met Johannes gebeurd is, hè? De geest van God is op hem. Ze hebben dat lang niet meer gezien in Israël. Maar ze hebben al 400 jaar geen profeet meer gezien. Hè? En wat is Johannes' getuigenis? Wel, je ziet dat bestaat uit 2 stukjes. Johannes' relatie tot Jezus de wegbereider. En dan zie je dat Johannes ook getuigt van Jezus als zijnde het lam, het strijderlam. Hè? Het lam die je ziet, staande als geslacht in het boek de Openbaring. Hè? En natuurlijk, mijn favoriet, de geestdoper, inderdaad, en zoon van God. Ja. En vervolgens hebben we het getuigenis van de eerste discipel over de Heer Jezus. Wat dan natuurlijk heel opmerkelijk is, want we horen daar helemaal niks van in de overige evangeliën. En zeker als je oog krijgt voor wat ze hier precies betuigen. Eerst had je de eerste discipel, Andreas en Simon Petrus. En zij herkennen meteen Jezus als de Messias. En dan hebben we de tweede discipel, Filippus en Nathanael. En ze zijn als straffer. Ze zien in de Heer Jezus de profeet die Mozes aankondigde, de Mosaïsche profeet. Ze zien in hem de Zoon van God, de Koning van Israël. En dan zien we ook dat de Mensenzoon in het licht komt. Dat is toch heel opmerkelijk, hè? En zeker Nathanael. De Heer Jezus zei hem, kan je onder die boom zien zitten? En wat zegt hij? Is het de Messias? Is het de Koning, zijn? En dat laat zien, ik wil dat nu al meteen vertalen. Dat laat zien dat in tegenstelling tot we dat zoveel mensen denken, dat iemand die oprecht is, want zo wordt hij genoemd, hè, Nathanael, dat iemand die oprecht is, waarlijk, de Heer Jezus herkende mensen, voor wie dat hij is. Dus het is niet dat er een openbaring van de geest moet zijn, die een oog moet opendoen, voor te kunnen zien wie dat Jezus is. Nee, Nathanael is daar het levende bewijs van. Hij zit de Messias, zegt hij. Hij zit de Koning van Israël. Maar zegt hij, Jezus, je nou niet te zien? Dat is toch wonderlijk, hè? En dan vinden we ten derde Jezus' getuigenis van zichzelf. Vanaf 1 vers 5 tot 2 vers 1 tot 11. Jezus die van zichzelf getuigt, ja, natuurlijk zijn favoriete zelfaanduiding is de Mensenzoon, hè? Dus het laat zien hoe dat de Jezus zichzelf begrijpt. En dan krijgen we ook het eerste teken, water en wijn, waarin dat we zien dat de Heer Jezus de oprichter is van een nieuw scheppend messiaans tijdperk. Ja. De nieuwe wijn is natuurlijk het teken van de Messias, de komende koning. Ik heb je dat verteld, toen we nadachten over de wijn in Genesis, weet je nog, met Noach, de eerste wijngaardenier. Dus dat is wat we de volgende maal over gaan nadenken. Want dat was het eigenlijk voor mij voor vanavond.